En als we weten dat PCOS echt in verband wordt gebracht, dus het is in de literatuur gewoonweg bewezen dat al de mensen met PCOS gaan richting vervette lever, meer cholesterol, en dan vooral de slechte cholesterol, insulineresistentie, obesitas, cardiometaboel syndroom, dus veel meer hartproblemen ook, ja, dan denk ik dat iedereen liever op 20, 30-jarige leeftijd zijn levensstijl omgooit dan eigenlijk gewoon wacht totdat hij het ene pilletje na het ander voorgeschreven krijgt van de arts. Dus als we kijken naar de onderliggende redenen waarom komt PCOS nu voor, hebben we enerzijds insulineresistentie, die in 70% van de gevallen de boosdoener is. Schildklierziekte, een verhoogde prolactinewaarde. Dat is een stofje die ook verhoogd durft te zijn bij chronische stress. En dan heb je nog chronische stress met de bijnier, die dan met het verhaal van de cortisolproblematiek, die een oorzaak kan zijn, en postpil. En afhankelijk van waar dat je bij je patiënt in de praktijk de meest dominante factor ziet, die factor ga je dan moeten gaan aanpakken om de onderliggende PCOS mee aan te pakken.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Linda Nijs, kinesitherapeut en gezondheidswetenschapper en founder van het Huis der Levensstijl. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaken ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. En samen met het Life Me team zet ik me in om meer bewustzijn te creëren rondom de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Vandaag zit ik samen met Lieselot Thijs, gynaecologische osteopaat en co-founder van Balance Gent, om te praten over PCOS. Niet eens zo lang geleden is ze zich beginnen profileren als deskundige in vrouwengezondheid. En met succes, want nu is ze niet meer weg te denken uit het vrouwengezondheidstafereel. In deze aflevering gaan we het hebben over de definitie, de criteria bij het stellen van de diagnose en de behandeling van PCOS. We nemen een deep dive in de onderliggende problemen aan PCOS en bespreken de rol van hormoonbalans en insulineresistentie. Ik wil graag haar take weten op het einde over de stijgende infertiliteit van onze populatie. Maak je dus klaar voor een aflevering waar ik zoveel van hou, het zoeken naar onderliggende oorzaken van chronische aandoeningen. Dit keer gaan we het dus hebben over PCOS, samen met osteopaat Lieselot Thijs. Welkom Lieselot.
Dank u. Hallo.
Dank je om tijd te maken.
Graag gedaan.
Ik zit hier in een heel mooie omgeving. Dit is dan Balance
Gent. Ja.
Oké.
Okay. Ja, een stukje ervan.
Een stukje ervan. Ja. Ja. Vertel eens iets over jezelf en zal ik weten waarom het eigenlijk net een stukje is.
Ja, wel. Ik ben eigenlijk begonnen als kinesitherapeut in Balance Gent. Heb ik samen met mijn man opgericht. Daarna ben ik voor osteopathie gaan studeren, omdat ik eigenlijk toch een stukje nog het totaalplaatje miste bij het behandelen van mensen. En dan is al heel snel gebleken, een deeltje ook vanuit persoonlijke ervaring, dat er een groot tekort zit rondom kennis van vrouwenproblematiek. Dus ben ik mij daar in een snel tempo in gaan specialiseren, met enerzijds de gynaecologische aandoeningen en anderzijds hormonale problematiek. Rond de COVID-periode, dus 2-3 jaar geleden, zijn wij dan ook begonnen met een instituut. En geven wij nu eigenlijk samen met andere docenten en experten lessen aan kinesitherapeuten en osteopaten. En sinds kort heb ik dan ook de Instagram-pagina Women in Balance opgericht om eigenlijk veel meer te gaan informeren rondom vrouwenproblematiek en gynaecologische aandoeningen.
Ja, oké. Okay.
En de praktijk merken we dat dat het beter gaat om vrouwen te behandelen op in een rustige locatie, met wat meer natuur en wat rust rondom. Dus daarom dat je hier in het stukje zit, rond de natuur, waar ik eigenlijk het vrouwengedeelte doe. En dan hebben wij ook nog onze praktijk, ons centrum, waar dan meer het multidisciplinaire gegeven zit, met kines en osteo's en dergelijke. Waar we dus allemaal samenwerken.
Ja, het succes aan uw Instagram-pagina. Ongetwijfeld, dat is gewoon dankzij u ook. Maar ook gewoon, precies, er is echt wel zoveel taboe, maar ook een heel onwetendheid in de paramedische of in de medische sector over die vrouwengezondheid. Dat is toch, ja. Eigenlijk, hoe meer ik daarin verdiept ben, hoe meer ik merk dat dat echt gewoon de wetenschap en de klinische praktijk zo ver van elkaar ligt. Ja. Dat is ongelooflijk.
Ja, dat is enerzijds omdat de wetenschap of de medische wetenschap is heel lang mannelijk geweest. Tot nog niet zo lang geleden werd er vooral op mannen getest. Dus daar komen we eigenlijk al een stukje tekort in de vrouwengezondheid. Want dat nog maar heel recent is dat we meer en meer ook rondom vrouwen testen. En dan gaat het niet enkel over de vrouwenproblemen, maar simpelweg een dafalgan, die ook meer en meer is getest geweest op mannen dan op vrouwen. Mm. Maar daar zit nu wel recent ook meer in de pipeline. Meer en meer wordt daar ook een criteria dat mannen en vrouwen evenredig moeten getest worden. En dan anderzijds eigenlijk de hele grote taboesfeer. Die er effectief nog rond zit. Vrouwen durven niet praten over problemen. Of vrouwen krijgen te horen dat het normaal is. Mm. Dat het aan de hormonen ligt. En dat is dan het stukje waar ik enorm op inzet. Dat het zeer logisch is dat we hormonen hebben, maar dat het niet normaal is dat klachten door hormonen opkomen. En dat horen we veel te vaak, of horen vrouwen veel te vaak, dat het wel de menstruatiecyclus is. Of wel door de zwangerschap is, of door de menopauze is, dat er klachten ontstaan. Mm. Maar dan nog zou het niet normaal mogen zijn.
Ja, dat is heel duidelijk. Nog even om in te pikken op die wetenschappelijke, dat alles eigenlijk getest is op mannen eerder. Mm-hmm. Dat was vroeger zeker zo, en nu eigenlijk nog altijd, maar laten we zeggen, gewoon ook al de nieuwere wetenschap over fasting of over keto, is heel vaak en eigenlijk heel, heel makkelijk om te doen, om gewoon in gezonde, jongere mannen te testen.
Ja.
Of gewoon, ja, omdat er ook wel funding is bij ziekte, gaat het dan ook vooral weer mannen en dan een bepaalde ziekte. Maar ja, ze blijven heel, heel vaak weg van die complexe, cyclische gegevens van vrouwen.
Klopt, ja. Wat eigenlijk niet zo complex is, maar het is veranderlijk. Hè. Mm. Iedere week zouden we eigenlijk al veel meer moeten gestandardiseerd te werk gaan en al veel meer rekening moeten houden met een cyclus die, ja, iedere 4 weken heeft de vrouw een andere hormonale balans. Mm. Dus dat maakt het inderdaad moeilijk, maar net daarom dat er eigenlijk zelfs meer... Ik zou zelfs zeggen dat er meer vrouwen zouden moeten getest worden dan mannen, omdat we net in zo'n veranderlijke omgeving en zo'n cyclus.
Dat is waar. En ook, ik ben veel bezig met het circadiaansysteem, dus het 24-uren cyclus van de mens. En ja, niet zo ver daarvan ligt dan het infradiaansysteem, dus de vrouwencyclus. En dan kan je eigenlijk bijna stellen dat een medicatie, een dafalgan bijvoorbeeld, en dat ook totaal anders wordt verwerkt naarmate wanneer je het inneemt, in een 24-uren cyclus, maar ook nog eens dat het nog eens helemaal anders is naarmate je het neemt in de rituale fase of in je ovulatoire fase enzovoort.
Klopt. Als er geen anticonceptie wordt gebruikt. Ja.
Ja.
Dus
ja.
Anders zitten we direct weer terug wel met een status quo.
Ja.
Maar in principe, ja. Dus datgene dat ik stel, van medicatie zou moeten getest worden, meer bij de vrouw dan bij de man en op verschillende tijdstippen in de cyclus. Want voor hetzelfde geld, dat weten we niet, hè, maar werd in dat geval helemaal anders.
Mm.
In deel 1 dan in deel 2. Ja.
De Life Me podcast laat zich vanaf heren bijstaan door Springfield Nutraceuticals. Dit is een producent en leverancier van voedingssupplementen met onderbouwde, bewezen werking. Juist die wetenschappelijk bewezen werking is voor ons bij Life Me essentieel. Veel van de supplementen uit het assortiment van Springfield Nutra hebben dan ook eigen klinische onderzoeken achter zich staan. Hun assortiment kan je terugvinden en bestellen via springfieldnutra.com. Wanneer we praten met Jelle Delft, de verantwoordelijke van Springfield in België, voelen we meteen zijn passie voor de producten en zijn no-nonsense aanpak. De professional die meer wetenschappelijke artikels wilt lezen over diverse onderwerpen binnen het preventieve gezondheidsdomein, kan zich aanmelden op hun website via springfieldnutra.com/registreren. En nu, terug naar de aflevering. We gaan het hebben over PCOS, deze aflevering.
Mm-hmm.
Vertel eens wat de definitie is, dat iedereen mee is, van het begin af aan.
Ja, dus PCOS staat eigenlijk voor het polycysteuze ovarieel syndroom. Wat eigenlijk meer een metabole stoornis is, waarop hormonale invloeden en hormonale disbalansen te zien zijn, eerder dan dat het een gynaecologische aandoening is.
Mm.
Dus er wordt op heden heel vaak gezegd dat het om een cyclusstoornis gaat, maar we moeten het eigenlijk meer zien als een stofwisselingssyndroom. Met hormonale disbalans als gevolg en op den duur zit je wel in een vicieuze cirkel.
Hmm.
Het is de meest frequente hormonale metabole stoornis die voorkomt bij vrouwen. En het is dan wel afhankelijk van plaats, van waar je woont en wat de levensgewoonten zijn in dat land. hoe vaak PCOS ook voorkomt. Dus in de literatuur schommelt een beetje tussen 6% à 20% van de vrouwen zou PCOS hebben. Die grote variatie zit hem eigenlijk in bijvoorbeeld dat mensen in India veel meer aan insulineresistentie lijden omwille van hun voeding, waardoor PCOS ook bij die vrouwen daar meer voorkomt in vergelijking met mensen die een mediterraans dieet zouden volgen. Twee belangrijke zaken bij PCOS is enerzijds dat het een syndroom is. Dus het is eigenlijk geen ziekte. Het gaat om een gegeven van verschillende symptomen bij elkaar geraapt. En dat vormt dan het luikje PCOS. Ja. En anderzijds dat er in, heel jammer genoeg, in de naam polykyste staat. Maar het gaat eigenlijk niet om kystes, maar om onrijpe follicels. Maar daar kom ik straks nog op.
Dat is gek, hè? Ja. In mijn vooronderzoek heb ik dat ook gemerkt. Oké, dat is duidelijk. Het is, om te beginnen, wat ik meteen dacht is, oké, jij hebt al twee of drie keer aangehaald dat het een metabole stoornis is en geen gynaecologische stoornis. Wat ik dan afvraag, volgens mij gaat iedereen rechtstreeks naar de gynaecoloog met die problemen.
Klopt. Ja, en daar zit dus een klein stukje waar het eigenlijk al kan foutlopen en waardoor er enerzijds overdiagnostiek gebeurt, maar anderzijds soms ook onderdiagnostiek. Want als we kijken naar de diagnosestelling, kan PCOS gesteld worden op basis van drie zaken. Waarbij men aan twee van de drie zaken moet voldoen om van PCOS te kunnen spreken. Ja. En die drie zaken zijn enerzijds het hebben van een onregelmatige cyclus of het uitblijven van de ovulatie. Mm-hmm. Men spreekt van onregelmatige cyclus, maar het gaat dan vooral over langere cycli, niet per se de kortere. En dan vooral over niet voldoende of regelmatig ovuleren. Mm. Een tweede luikje is, met een moeilijk woord, het hyperandrogenisme. Wat eigenlijk gaat over het teveel hebben aan mannelijke hormonen. Ja. Wat zich dan kan uiten in ook de uiterlijke tekenen ervan. Het verlies van haar op het hoofd, aan de hoofdhuid, maar dan wel meer haargroei hebben op andere delen van het lichaam. Meer acne komt dan ook voor, of een vetterige huid. En een derde is dan eigenlijk de aanwezigheid van meer dan 12 follicels of onrijpe follicels op een eierstok of op beide eierstokken. Dus als iemand naar de gynaecoloog gaat en ze zien meer dan 12 follicels op een eierstok, zegt de gynaecoloog al heel snel, hij zal vermoedelijk met PCOS zitten, maar eigenlijk is het nog niet gezegd.
Wacht, en hoe bekijk je die follicels dan net? En hoeveel zouden er op moeten zitten?
Ja, dus dat is dan ook weer afhankelijk van waar dat de vrouw in de cyclus zit. Maar in principe, als we de menstruatiecyclus nemen, hebben we dat de follicels aan de start stilletjes aan beginnen groeien. En een tiental groeien sowieso. Dus eigenlijk is het normaal dat 10 à 12 follicels te zien zijn totdat de eisprong er is. En als er een normale ovulatie verloopt, dan zal één van die follicels springen. Dat wordt dan het eitje die mogelijk kan bevrucht worden. En de andere die gaan eigenlijk afgebroken worden door ons lichaam. Ja. Dus die verdwijnen gewoon op de achtergrond. Als dat eitje bevrucht geraakt, zoveel te beter. Raakt het niet bevrucht, dan krijgen we eigenlijk 14 dagen later, give or take, terug een nieuwe cyclus. Mm-hmm. Het probleem bij PCOS, of het probleem als er geen ovulatie gebeurt, dus dat gebeurt vaker dan dat PCOS voorkomt, heb je dan eigenlijk dat er geen rijpe follikel wordt gemaakt en dat dus die 10 follikeltjes of tientallen follikeltjes eigenlijk ook niet afsterven. Mm. En dan krijg je dat je precies een druiventrosje ziet op echografie, op de eierstok, omdat die dus niet zijn weggegaan. Maar dat is het ding, want veel vrouwen hebben wel een keer in hun leven of een paar keer een anovulatoire cyclus. Dus dat komt wel vaker een keer voor dat een vrouw geen eisprong heeft. En als die net op dat moment bij de gynaecoloog zit, dan ziet de gynaecoloog meer dan 12 onrijpe follikels op de eierstok. Maar dat wil daarom niet zeggen dat dat maandelijks zo is.
Ja, oké. Veel vragen. Dus, polycystische ovaria?
Ja.
Is dat niet het juiste woord?
Nee, klopt. Is dat
polyfolliculaire?
Ja.
Achtige?
Ja. Polyonrijpe follikel eierstok. Ja. Dat zou een betere woord zijn. Okay. Ja. Eigenlijk spreekt men van een follikelarrest. Dus de follikels wachten om te rijpen en ze wachten om te springen en dat gebeurt niet. Dus het mooiere woord is eigenlijk een follikelarrest of een folliculair arrest, waardoor dat je dan die druiventros ziet.
Ja. Folliculair arrest, of alles in de druiventros te zien op echo, onregelmatige menstruatie en verhoogde androgeenniveaus.
Klopt, ja.
Dat was zich uit in acne, haargroei.
En haarverlies op de hoofdhuid. Dus ja. Vrouwen die haar verliezen, die heel dun haar krijgen, maar dan tegelijkertijd veel haargroei op de benen of aan de wenkbrauwen of een snor zouden beginnen krijgen. En twee van de drie zaken, daar moet je aan voldoen. Ja. Dus je hoeft ze niet alle drie te hebben.
Okay.
Om van PCOS te spreken.
Ja. Ik neem aan dat er dan een bloedonderzoek gaat duidelijk zijn, vooral bij de androgeenniveau, dat testosteron verhoogd is.
Ja.
Of naar waar zou je dan kijken bij, op een bloedonderzoek? Of wat zou je moeten meten?
Wel, dus eigenlijk als we kijken naar de diagnostiek, is dan enerzijds het belang van de echografier, maar anderzijds hebben we het bloedonderzoek om te gaan kijken, zit er een hyperandrogeen niveau.
Ja.
In principe, als je de literatuur erbij neemt, hoef je zelfs geen bloedonderzoek te doen om de diagnose eventueel te mogen stellen. Dus als er al de uiterlijke tekenen zijn van een teveel aan mannelijk hormoon bij een vrouw, mogen we daar eigenlijk ook al van uitgaan. Maar als we het in het bloed willen gaan bekijken, is het vooral het testosteron, het vrij testosteron, al belangrijk. Maar dan kan je daar nog verder in gaan door eigenlijk ook de voorloper van testosteron te gaan testen, om eigenlijk een beetje te gaan zien waar dat het fout loopt. Maar dus vooral die tekenen zijn.
Oh, wat bedoel je dan de DHEA of bedoel je echt vrije testosteron dat je gaat testen?
Dus meestal wordt in het bloed testosteron getest, maar het is niet omdat testosteron hoog staat dat die ook iets aan het betekenen is in je leven. Eigenlijk moeten we vooral gaan kijken naar het hormoon die vrij in het lichaam zit en niet gebonden is. En daardoor zijn we eigenlijk meer met het vrij testosteron te meten. En als het vrij testosteron te hoog staat, kunnen we ervan uitgaan dat er eigenlijk een verhoogd mannelijk hormoon aanwezig is.
Ja.
Maar het is dan ook weer belangrijk om erbij te vermelden dat het heel allemaal zeer hard afhangt van het moment in de cyclus. Want rond de ovulatie is het logisch dat bij een vrouw testosteron een klein beetje meer verhoogd is. Instinctief eigenlijk, omdat het libido hoger zou liggen rond de ovulatie. Maar dat zou dan direct weer moeten dalen en terug naar normale waardes moeten gaan. En bij, in het geval van PCOS gebeurt dat niet. Is er een blijvend verhoogd testosterongehalte.
Ja. Wanneer wordt die diagnose eigenlijk meest gesteld? Is dat bij jongere vrouwen?
Dat is vooral bij vrouwen in de vruchtbare periode. Dus mogen we stellen ongeveer tussen de 20 en de 40 jaar. Maar daar zijn ook weer twee maren bij. In principe wordt PCOS het best niet gediagnosticeerd in de eerste 8 jaar na de start van de menstruatiecyclus. En in het eerste jaar na inname van na stop van anticonceptie, kunstmatige anticonceptie. Omdat bij sommige anticonceptie is het net de bedoeling om een ovulatie stop te zetten. En dan is het ergens ook wel logisch dat al die follikeltjes onrijp op de eierstok zitten te wachten. Want de anticonceptie houdt net
maar
de ovulatie.
Niet binnen de eerste 8 jaar na het begin van een menstruatie.
Klopt.
Volgens mij letterlijk 100% van de vrouwen die ik ken, die zeggen dat ze PCOS hebben, hebben dat tussen hun 16 en 18 gekregen.
Ja, klopt. En daar zit eigenlijk al een fout. Ja. Het is zo, als we starten, dus we noemen de eerste menstruatie die een vrouw krijgt de menarche. En de eerste ongeveer 2 jaar, maar als een vrouw al een beetje in een disbalans zit, of als een adolescent al een beetje in een hormonale disbalans zit, kan dat langer duren. Maar de eerste 2 jaar zijn onze menstruatiecycli sowieso anovulatoir. Dus de eerste menstruatiecycli die een vrouw doormaakt, is sowieso zonder ovulatie. Het lichaam moet dat eigenlijk nog een beetje aanleren. En uiteindelijk na 2 jaar, gemiddeld gezien, komt er dan uiteindelijk een eisprong. Waardoor dat de eerste 2 jaar er eigenlijk sowieso sprake is van een oestrogeendominantie, want er wordt geen progesteron aangemaakt, want er is geen ovulatie. En dan moeten die, daarom dat de eerste menstruaties vaak ook zo pijnlijk zijn, onregelmatig verlopen, veel bloedingen met zich meebrengen. En wij gaan al heel snel naar de arts, naar de huisarts of de gynaecoloog met die klachten. En ofwel wordt er dan een diagnose al gesteld, bijvoorbeeld van PCOS, maar eigenlijk is het een beetje normaal. Ofwel wordt de pil opgestart. Ja. Waardoor dat je dan eigenlijk die natuurlijke zoektocht van je lichaam naar een normale hormonale balans eigenlijk al stopzet. En als er dus eigenlijk een pil wordt opgestart binnen die eerste 8 jaar, geef je het lichaam van een vrouw ook niet de kans om naar een hormonale balans toe te werken. Dus er worden heel vaak te snel te veel diagnoses gesteld binnen die eerste jaar na menarche, na de start van de menstruatiecyclus. Wat dus beter niet zou gebeuren. Beter zou er gekeken worden waar loopt het fout, waar zit de disbalans en hoe kunnen we dat een beetje gaan begeleiden.
Als er nu vrouwen in paniek schieten, omdat ze dus effectief dat traject hebben doorlopen, en die zijn 25, 26 en ze willen binnenkort, ze hebben binnenkort een kinderwens, dan veronderstel ik dat ze dan stoppen met de pil en dan hoop ik dat dat lichaam dan gewoon zijn gang gaat gaan, wat ze eigenlijk op hun 16 zouden moeten
Klopt.
Doen, hoop ik.
Het lichaam zet de zoektocht eigenlijk gewoon terug verder, met dat verschil dat je het je lichaam wel moeilijker hebt gemaakt. Want je hebt meestal ongeveer 10 jaar lang aan anticonceptie gezeten. Dus 10 jaar lang heeft in heel dat, is er gewoon geen cyclus geweest in sommige gevallen van anticonceptie. Dus moet heel dat feedbackmechanisme, heel dat lichaam eigenlijk nog één, afkicken van de anticonceptie en twee, nog opnieuw gaan zoeken naar de hormonale balans. De zoektocht dat die eigenlijk wou doen op 14, 15 jaar toen de pil werd gestart. Maar ons lichaam doet dat. Mm. En we kunnen dat daar ook wel in gaan ondersteunen. Ik vermoed dat we daar straks wel nog in dieper op ingaan. Maar dus eigenlijk als een vrouw een kinderwens heeft en nu denkt van oei, maar ik had klachten op 14 jaar. En daardoor is de pil opgestart of is anticonceptie opgestart. Dat het heel goed is om te redeneren van ik stop mijn anticonceptiepil vroeger dan ik eigenlijk actief aan mijn kinderwens wil starten. Om het lichaam ook die tijd te geven om terug in die balans te gaan.
Misschien heb ik het gemist, maar hoe lang zou je dan je lichaam de tijd moeten geven na de pil om zo in balans te geraken?
Dat hangt er eigenlijk heel hard vanaf. Als er geen hormonale disbalans onderliggend was, dus als ooit de pil is opgestart puur omwille van anticonceptie en niet om een symptoom te onderdrukken, dan spreekt men van 3 tot 6 maanden. Mm. Om dan eigenlijk echt de nadelige effecten van de anticonceptie terug kwijt te geraken. Nu, als je zelf er al wat meer in kent, of als je zelf al meer actie onderneemt en grijpt naar natuurlijke suppletie of dieet of dergelijke, dan kan dat ook sneller verlopen. Ligt er een disbalans onder, of zou er mogelijk PCOS onder liggen, dan mag je toch rekenen op 6 maanden à 1 jaar. En bij sommige gevallen, als het dan heel ingewikkeld wordt en er al veel meer kettingreacties zijn gebeurd, tot 2 jaar.
Oké. Die verhaaldiagnose, als er iemand naar de arts komt, wat zouden dan nog andere dingen zijn buiten dan het vermoeden van PCOS?
Ja, dat hangt er dan vanaf naar welke een van de 3 luikjes dat we kijken. Dus bij de follicels, de onrijpe follicels die te zien zijn op het echografisch beeld, daar kan het tussen haakjes simpelweg gaan over een niet goed ovuleren of niet kwalitatief ovuleren, zonder dat er van PCOS moet gesproken worden. Dus dat er eigenlijk een andere onderliggende disbalans in het lichaam is. Als we kijken naar het verhoogde mannelijk hormoon, de onregelmatige cyclus op zich, dan moeten we gaan kijken naar de omgeving ook. Hormoonverstoorders en dergelijke, kan dat daar ook onder liggen. De differentiaaldiagnose op zich, je hebt 4 types van PCOS. Kun je al differentiëren tussen die 4 types. En er zijn een aantal onderliggende aandoeningen die een PCO-beeld kunnen geven, zonder dat men mag spreken van PCOS. Mm. En dan moeten we gaan kijken naar de hypothalamus en de hypofyse. 2 klieren die de baas zijn van onze eierstokken, maar die ook tevens de baas zijn van de bijnier en de schildklier. En als daar iets fout loopt, dan kan dat ook een PCO-beeld geven. Mm. Dus als we kijken naar een normaal menstruatiecyclus, dan hebben we hypothalamus die een hormoontje maakt. Die gaat naar de hypofyse. De hypofyse maakt een ander hormoontje aan en dat gaat naar de eierstokken. Follicels worden gestimuleerd, 1 eitje springt en daaruit komt dan opnieuw een hormoon, zijnde progesteron. Mm. Dit gaat een negatieve koppeling geven naar hypofyse, die een negatieve koppeling heeft naar de hypothalamus. Maar tegelijkertijd gebeurt dat ook voor de bijnier en tegelijkertijd gebeurt dat ook voor de schildklier. Mm. Dus als er een schildklierprobleem is, die een verkeerde koppeling heeft naar hypothalamus of hypofyse, of als er een bijnierprobleem is onderliggend, dan kan eigenlijk ook onze menstruatiecyclus in de war geraken en kunnen we dus ook anovulatoire cycli of een verhoogd testosterongehalte krijgen. Okay. En dan spreken we, laat ons nu bijvoorbeeld de bijnier nemen, van een burn-out met een PCO-beeld, eerder dan dat PCOS effectief de diagnose is.
Of een hypothyroïde?
Klopt, een traagwerkende schildklier, die er dan eigenlijk, maar dat kan tevens ook de oorzaak zijn van een PCOS. Maar in principe, als een hypothyroïdie effectief de onderliggende aandoening is, mogen we niet meer van PCOS spreken. Dan moeten we spreken van de hypothyroïdie die een PCO beeld.
Ja.
Als gevolg eigenlijk van die hypothyroïdie.
Ja. Als ik gewoon kijk naar testosteron, insulineresistentie, schildklierdysfunctie, chronische stress. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we kunnen aanpakken.
Ja, dus als we kijken naar de onderliggende redenen waarom komt PCOS nu voor, hebben we enerzijds insulineresistentie, die in 70% van de gevallen de boosdoener is. Schildklierziekte, die een boosdoener kan zijn. Een verhoogde prolactinewaarde, dat is een stofje die de hypofyse ook aanmaakt, die gekend is als vrouwen borstvoeding geven, en die er dan moet zijn, maar die ook verhoogd durft te zijn bij chronische stress.
Mm.
En dan heb je nog chronische stress met de bijnier, die dan met het verhaal van de cortisolproblematiek, die een oorzaak kan zijn, en postpil. Dus na de pil kan de PCOS een oorzaak zijn. En afhankelijk van waar dat je bij je patiënt in de praktijk de meest dominante factor ziet, die factor ga je dan moeten gaan aanpakken om de onderliggende PCOS mee aan te pakken. Dus als iemand meer komt met een bijnierprobleem, ga je vooral gaan kijken naar cortisol en dergelijke. Ga je daarop gaan inzetten. Komt iemand meer en je ziet in het bloedbeeld meer een schildklierprobleem, dan moet je meer die richting uit.
Ja.
Dus het is vrij eenvoudig in die zin. Er zijn verschillende oorzaken. Ze kunnen allemaal tot PCOS leiden. Het is wat complexer, omdat het ene het andere kan veroorzaken. Ja. Dus dat je een cascade krijgt en een vicieuze cirkel.
Er zijn verschillende dingen waar ik op wil inzoomen, maar dan gaat het te breed worden. Maar die postpil, PCOS, dat wist ik niet.
Ja.
Hoe gaat dat dan in de werk?
Wel, als een vrouw anticonceptie neemt, kunstmatige anticonceptie, dan gaan we eigenlijk de cyclus gaan platleggen of de cyclus gaan onderdrukken. Dus afhankelijk van welke anticonceptie er wordt genomen. Het probleem is, dat onderdrukt onze oestrogenen, dat onderdrukt ook onze testosteron. Maar we hebben, en in de pil zit kunstmatig oestrogeen, maar zit geen kunstmatig testosteron.
Ja.
Dus ons lichaam krijgt wel oestrogenen binnen, dat is oké. Maar om die normale waarde aan testosteron, want als vrouw hebben we dat ook een beetje nodig, moet ons lichaam heel hard werken om die testosteron hoog genoeg te houden. Op het moment dat wij stoppen met de pil, blijft dat lichaam nog steeds die testosteron op die manier aanmaken. Mm. En krijg je eigenlijk kortstondig even een disbalans, omdat je gestopt bent met de pil. Het lichaam zou eigenlijk mogen terugkeren naar een normale status, maar die blijft eventjes nog die testosteron vol een bak aanmaken. Mm. Ondertussen moet hij gaan zoeken naar een nieuw evenwicht tussen oestrogeen en progesteron. En dus op die manier een normale menstruatiecyclus creëren. En dat is de reden waarom dat vrouwen die stoppen met de pil tussen de 3 à 6 maanden te maken krijgen met acne, met vettig haar, met vettige huid. Ja. En als je dan op dat moment een bloedonderzoek doet of een echografisch onderzoek, dan ga je daar heel vaak een PCO-beeld zien, maar die eigenlijk geen PCO is. Het is niet het syndroom of het onderliggende stofwisselingsziekte, de onderliggende metabole aandoening. Het gaat dan puur om het letterlijk afkicken en terug normaliseren na de pil.
Okay.
En dat kan tot een jaar duren. Dus dat wordt een beetje gezien als oorzaak van PCOS. Maar het is eigenlijk een foutieve diagnose die dan wordt gesteld.
En waarom wordt prolactine verhoogd als er te veel stress is? Ik wist niet dat dat een cascade was.
Ja, bij chronische stress. Ja. Dus niet bij acute stress. Ja. Dus bij acute stress heb je daar eigenlijk geen last van. Bij chronische stress krijg je te maken met chronisch verhoogde cortisol. En dat heeft dan te maken met die negatieve feedback die naar de hypofyse gaat. Mm. Die hypofyse die veel te veel begint te werken.
Ja.
Prolactine wordt aangemaakt in de hypofyse. En die schiet dan eigenlijk in actie. En dan zie je heel vaak, voornamelijk bij vrouwen, het is ook voornamelijk bij vrouwen dat het getest wordt, dat er een verhoogde prolactine te zien is in het bloed. En dan tevens ook een verhoogde of net een zeer lage cortisol. De verhoogde prolactinewaarde komt meestal voor door een chronische stress. Kan ook voorkomen omdat er een probleem is in de hypofyse zelf.
Hmm.
Maar die prolactine dient voor een stukje als een natuurlijk anticonceptiemiddel. Als een vrouw een kindje heeft gekregen en borstvoeding heeft, de prolactine dient vooral om melkproductie op gang te brengen, dan is het niet de bedoeling dat je direct terug zwanger bent van een tweede kindje, want je bent je eerste kindje nog aan het voeden. Dus het is niet 100% sluitend, daar kan ik over meespreken. Maar dus de verhoogde prolactinewaarde zorgt er dan eigenlijk ook voor dat je cyclus een klein beetje wordt onderdrukt. En als die dus chronisch verhoogd staat, ga je chronisch problemen krijgen in je menstruatiecyclus. En dat geeft dan ook soms een PCO-beeld, maar dat is eigenlijk geen PCOS. Het gaat hem om die verhoogde prolactine.
Mm. Oké. Okay. Het jaarlijks Live Me Avond Symposium zal dit jaar in het teken staan van het boek Onze Hormonen, Onderschatte Helden, van niemand minder dan Lieselotte Thijs herself. Geniet je van deze aflevering en wil je meer te weten komen over het belang van ons hormonaal systeem voor onze algemene gezondheid? En wil je bruikbare inzichten en tools krijgen om je eigen hormonale gezondheid te verbeteren? Kom dan donderdagavond 7 december naar het Max Weber Auditorium van de KU Leuven in Leuven, waar Lieselotte, Wenseltop, ikzelf en nog andere experten het zullen hebben over onze onderschatte helden, onze hormonen. Surf naar liveme.be of check mijn Instagram-account @huisderlevenstijl.be voor meer informatie over dit event. En nu terug naar de aflevering. Voordat we gaan beginnen hoe dat we het net kunnen aanpakken, kan je nog eens eventjes duidelijk maken wat voor symptomen dat eigenlijk allemaal kan met zich meebrengen, buiten dan die acne en allee, buiten het feit dat je testosteron verhoogd is.
Ja. Dus puur bij PCOS kom je het meest van al tegen dat er een onregelmatige cyclus is, gecombineerd met de tekenen van een verhoogd testosterongehalte. Zoals jij opnoemt, de acne en de haarroei en dergelijke. De bijkomende, hetgeen die het meest van al ook wordt aangegeven, is vermoeidheid. Dus omwille van het feit dat het gaat ook om een stofwisselingsziekte, de testosteron, de oestrogeen, heeft een enorme impact op insuline, op onze cholesterol, eigenlijk zorgt ook vaak voor een vervette lever. Krijg je dus ook vaak te maken met een metabole vermoeidheid. Overgewicht kan dan ook voorkomen.
Is het overgewicht dat hormoondisbalans met zich meebrengt, of is het omgekeerd?
Beide. Je krijgt de vicieuze cirkel. Mm. Dus, want je ziet ook, dat is een mythe die ontstaan is, dat PCOS voornamelijk voorkomt bij vrouwen met overgewicht. Mm. Maar zoals men ondertussen ook al weet, vanuit de insulineresistentie, je hoeft geen overwicht te hebben om eigenlijk aan een insulineresistentie te voldoen. En zo kan je ook PCOS krijgen. Maar doordat dat een hele cascade in gang zet, naar vervette lever toe, naar ook meer je insulineresistentie eigenlijk nog erger gaan maken, dus je begint meer en meer in vet op te slaan, kun je omwille van de PCOS ook opeens ten gevolge daarvan overgewicht creëren. Of wordt het ook moeilijker om af te vallen. Je moet eigenlijk letterlijk beginnen vechten tegen je hormonen.
Ja.
En dan afhankelijk van de onderliggende reden zijn de insulineresistentie meestal, maar een schildklieraandoening kan er ook een onderliggende reden zijn, of de chronische stress, dan ga je dan ook de gevolgen daarvan zien. Dus bij insulineresistentie, de meer vetopstapeling aan de buik, ook de vermoeidheid die weer opkomt, de tekenen van verhoogde cortisol kunnen dan ook, dus ook weer vermoeidheid voornamelijk 's morgens, of een disbalans in het bioritme, of dan de schildklier die dan te traag werkt, waardoor je ook weer nog meer haaruitval, droge huid, altijd koud.
Een hormonale chaos eigenlijk.
Enige hormonale chaos, ja.
Oké, gelukkig hebben we u om daar een beetje klaarheid in te brengen. We hebben het al vaak gehad over insulineresistentie. Kan je dat even kaderen wat dat is? Er zijn sowieso nog podcasts geweest over insulineresistentie, maar gewoon eventjes als iemand nu zegt, oké, ik heb een diagnose PCOS of ik wil gewoon mijn insulineresistentie weten of ik dat ben, of dat ik insulinesensitief ben of niet. Mm-hmm. En hoe gaan we dat net aanpakken? Of hoe zou jij dat aanpakken in de praktijk?
Dus enerzijds heb je de insulineresistentie, die kan voorkomen omwille van een foutief voedingspatroon. Anderzijds kan het voorkomen omwille van chronische stress, dus dat we meer vanuit dat cortisol moeten gaan kijken. Maar het kan ook voorkomen door een oestrogeendominantie. Als we als vrouw te lang met te veel oestrogeen zitten, gaan we ook veel meer insuline aanmaken. Dus opnieuw is het dan eigenlijk, als iemand een vermoeden heeft van PCOS, in het bloedbeeld is te zien, of puur door bepaalde tekenen, klinische tekenen, is te zien dat er insulineresistentie aanwezig is, is het eigenlijk opnieuw gaan kijken waar zit het probleem. Eet men te veel, dus te vaak op een dag, of wordt er te veel in koolhydraten, dieet op basis van koolhydraten of suikers, toegepast, kan één ding zijn. Is er te veel sprake van stress zonder een keer echt in ontspanning te gaan? Of zijn er ook tekenen van oestrogeendominantie? En daar komen we dan een beetje in het probleem dat vrouwen met PCOS, waar men eigenlijk voornamelijk denkt aan een verhoogd mannelijk hormoongehalte, maar die tegelijkertijd ook meer overgewicht hebben, wordt het merendeel aan testosteron omgezet in oestrogeen. Dus vrouwen met PCOS met verhoogde testosteron gaan ook veel sneller kwetsbaar zijn om een oestrogeendominantie te krijgen. En die oestrogeendominantie op zich kan insulineresistentie terug gaan uitlokken. En daar moet je dus gaan zoeken naar welke vicieuze cirkel of wat is de meest dominante factor om aan te pakken.
Ja. Oké. Als er nu mensen die weinig lichaam, of gewoon normaal lichaamsgewicht hebben, die kunnen dus effectief ook, want dat zeg je, die kunnen ook effectief insulineresistent zijn. Maar als je dan, want ik zie dat bijvoorbeeld bij topsporters, dat die dat ook wel kunnen hebben, dat die eigenlijk insuline, zeker na het sporten, dat die uiteindelijk insulineresistent zijn geworden. En dat die bij vrouwen, dat die hun testosteron dan te hoog is door de
sport.
De sport, omdat die eigenlijk in een heel testosteron-dominante cultuur hebben gezeten.
Ja, en daar is dan een beetje de vraag, moeten we dan gaan spreken over een echte hormonale disbalans die een syndroom in de hand kan gaan werken, of is dat hier eigenlijk over, of gaat dat hier meer over een differentiaaldiagnose en moeten we meer die hormonale disbalans aan zich gaan aanpakken? Mm. Dus bijvoorbeeld bij de sporters die effectief omwille van de sport veel meer testosteron hebben, kun je gaan werken op de afvoer van testosteron. Kun je ervoor gaan zorgen dat de lever, die eigenlijk alle hormonen moet afbreken, het microbioom, die daar ook een heel belangrijke rol in speelt, en de darmwerking, zodanig gaan optimaliseren dat het teveel aan hormoon die wordt aangemaakt, ook veel makkelijker wordt afgebroken. Mm. Waardoor je dan zo op die manier de bron van die insulineresistentie toch ook een beetje kan aanpakken.
Wat drijft nog te hoge testosteron? Wat zijn zo de oorzaken daarvan? Denk aan alcohol, buikvet. Zijn er nog zo dingen waar je naar kijkt? Of?
Dan eigenlijk voor de pil. Dus het nemen langdurig nemen van anticonceptiemiddelen, waardoor het lichaam al vanuit zijn eigen een verhoogde aanmaak maakt. En dan stoornissen vanuit de hypofyse. Dus de hypofyse maakt de FSH en de LH aan. De FSH is het follikelstimulerend hormoon, die bedoeld is om de follikels te doen groeien in het eerste deel van de cyclus. LH wordt gemaakt op basis van de oestrogeen om de eisprong te induceren. Maar als daar in die cascadereactie iets fout loopt omwille van een hypofyseprobleem, dan kan er ook een probleem in de geslachtshormonen ontstaan. Mm-hmm. Dus eigenlijk een probleem vanuit de hypofyse kan zorgen voor meer testosteron. Bijnier, dus de DHEA en cortisol, die in een disbalans staan, kan daarvoor zorgen het sporten en de alcohol. Maar dan kun je vooral gaan inzetten op afbraak.
Okay. Ik ga nog even iets dieper gaan, omdat ik dat zelf interessant vind. Ik wist niet dat, ik dacht dat progesteron op zich, dat dat gewoon volgde naarmate de cyclus. Maar jij zegt dat er echt een ovulatie moet zijn.
Klopt.
En dat de ovulatie de progesteron ingang zet.
Ja.
En niet omgekeerd. Want ik dacht dat...
Nee. Ja. Dus eigenlijk heb je, de hypofyse, maakt FSH, follikel die rijpt. Alleen de follikels rijpen. Het zijn de follikels, dus niet onze eierstok, maar onze follikels die die oestrogenen aanmaken. En als die een bepaalde drempel bereiken, gaan die naar de hypofyse die dan LH vrijzet. Mm. LH zorgt ervoor dat zo'n follikeltje uiteindelijk springt. Dat is onze eisprong. En als het eitje weg is uit de follikel, dan wordt dat follikeltje eigenlijk eventjes een tijdelijke klier. En die klier maakt dan ook tijdelijk, tenzij er een zwangerschap is, progesteron aan. Mm. Dus als wij geen ovulatie hebben, dan maken wij ook geen progesteron aan. Mm. En daar zit dus het probleem al van die hormonale disbalans die alleen maar erger en erger kan worden. Want als je een keertje geen ovulatie hebt, geen probleem, maar een paar keren, creëer je al heel snel dat je eigenlijk veel te weinig progesteron hebt, waardoor oestrogeen ook veel meer aanwezig, of meer kan doen in ons lichaam, creëer je een oestrogeendominantie. En zo creëer je dat je hypofyse het alweer moeilijk krijgt in die FSH-LH-ratio. Waardoor dat dan eigenlijk een ovulatie terug kan uitblijven ten gevolge daarvan.
Ja. Want je sprak over die ratio. Dus, want op zich is er een oestrogeendominantie. Dat volgens mij endometriose kan in de hand werken, bijvoorbeeld.
Ja.
En maar dan is er, los daarvan, is er ook een ratio tussen oestrogeen en progesteron dat ook goed moet zijn. En daar is het probleem dan vooral bij PCOS. Of ben ik daarin fout? Dat het even oestrogeendominantie is dat ook een beetje de PCOS drijft.
Wel, de drijfveer achter PCOS is voornamelijk het teveel aan mannelijk hormoon.
Ja.
Of de FSH-LH-ratio die niet klopt, waardoor een ovulatie uitblijft. Maar het gevolg van PCOS is dat er, omwille van het feit dat de ovulatie uitblijft, er veel meer oestrogeendominantie kan optreden. Mm. En men spreekt eigenlijk al van oestrogeendominantie als er ofwel een teveel is aan oestrogeen, of als de verhouding tussen oestrogeen en progesteron niet klopt. Dus bij een progesterontekort, ook al staat de oestrogeen normaal, mogen we ook oestrogeendominantie zeggen.
Ja.
En als er een oestrogeendominantie aanwezig is in het lichaam, dan krijg je natuurlijk veel meer kans op kistenvorming, fibromen, dus de vleesbomen in de volksmond, endometriose, borstkankers en dergelijke.
Oké. Okay.
Ja, dus er kan sprake zijn van, vroeger dacht men, je hebt ofwel PCOS, wat dat meer testosteron de drijfveer is, ofwel heb je endometriose, maar tegenwoordig ziet men meer en meer dat dat één kluwen wordt. Basis van een
achterliggend is het ook gewoon een kluwen van hormonische balans en van metabole problemen. En van,
ja.
Oké. Sorry voor mijn heel diepgaande vragen. Jij weet echt superveel, dat is wel interessant. Hoe pak ik dat dan aan? Stel nu, ik heb PCOS als vrouw. Hoe zou jij dan die behandeling... Nee, eerst, laten we eerst zeggen, hoe zou de conventionele geneeskunde dat doen? En waar is eigenlijk de nieuwe wetenschap van functionele en levensstijlgeneeskunde, waar komt dat dan in? Of zou dat eigenlijk al langer moeten toegepast worden?
Ja, dus eigenlijk als je een vermoeden hebt... Uw vermoeden kan gebaseerd zijn op het feit dat uw cyclus uitblijft na het stoppen van de anticonceptiepil. Uw vermoeden kan zijn omwille van een onregelmatige cyclus of lange cyclusduur, dus langer dan 35 dagen. Of omwille van het feit dat je veel haarverlies hebt op de hoofdhuid en veel meer haargroei hebt. Dat zijn meestal een beetje de tekenen waardoor dat een vrouw denkt, oei, ik heb misschien PCOS. Sommige vrouwen gaan gewoon naar de gynaecoloog en de gynaecoloog zegt het, terwijl dat zij er nog totaal niet... aandacht en dat er ook nog geen klinische tekenen waren op basis van die onrijpe follicles.
Ja.
1 is eigenlijk zorgen dat je effectief zeker bent dat het die diagnose is. Dus stap 1 is eigenlijk, is er effectief een echografisch beeld op dat beeld te zien dat er meer follicles zijn? En heb ik tegelijkertijd ook in mijn bloedbeeld de tekenen van een verhoogd testosterongehalte? En zit ik met de onregelmatige cycli? 2 van die 3 moet je hebben en dan mag je ervan spreken. Liefst van al niet 1 jaar na de stop van de pil en 8 jaar na start van de menstruatiecyclus. Dat is eigenlijk al stap 1, want daar haal je al heel veel uit om eigenlijk te weten van waar zit het drijfveer, waar zit het probleem. En dan is het eigenlijk voornamelijk, stap 2 is dan, dat kunnen we van de eerste keer te samen nemen, maar een voldoende uitgebreid bloedonderzoek te gaan doen. Dus we willen niet enkel dan vaststellen, is er sprake van PCOS? Dus hebben we te veel testosteron of vrij testosteron in ons lichaam? We willen onmiddellijk weten, waar ligt de oorzaak? En dan kan je in een uitgebreid bloedonderzoek je richten enerzijds op alles testen rondom insulineresistentie. Dus de glucose, de insuline-nuchter en de HOMA-index. Anderzijds kan je de schildklier voldoende uitgebreid testen, waarbij dat we het liefst van al de TSH, T4 en T3 en RT3 weten, om eigenlijk een volledig beeld van de schildklier te krijgen. Of ook in het bloedbeeld gaan kijken naar of er eventueel sprake is van een chronische stressgehalte. Dus de cortisol en de DHEA. Als het op de benier aankomt, liefst van al wordt dan ook de prolactine getest. En zo kan je eigenlijk gaan zien, waar ligt nu mijn oorzaak? Gaat het hier voornamelijk om een insulineresistentie, die heel dominant aanwezig is? Zie je meer ontsteking of stressreacties? En dan kun je daar eigenlijk mee verder. En stap 3 is dan een beetje gaan kijken wat het gevolg is. Dus als je dan merkt, van vaak zie je dat ook bij PCOS, dat er overal wel een beetje iets fout staat, dan is het gaan kijken, wat is de meest dominante? Die gaan we aanpakken en de gevolgen laten we dan nog eventjes voor wat dat ze zijn. En dan kun je aan het werk. En conventioneel, dus regulier, wordt er voornamelijk gekozen voor het opstarten van de anticonceptiepil als oplossing. Dat is dan met de oplossing tussen haakjes. Want eigenlijk is dat puur letterlijk eigenlijk kop in het zand steken. Maar wat dat wij complementair dan kunnen aanraden, is om eigenlijk echt afhankelijk van de oorzaak levensstijl en voeding en suppletie gaan aanpassen. Ik zal er van de eerste keer bij zeggen, conventioneel, regulier wordt er gekozen voor de pil. Soms is het ook wel nodig. Er kan ook gekozen worden, niet rechtstreeks om de anticonceptiepil op te starten, maar om puur een keer een ovulatie kunstmatig uit te lokken. En soms is dat ook nodig, omdat vrouwen die bijvoorbeeld met het PCO-syndroom zitten, en geen ovulaties krijgen, krijgen ook geen menstruaties. En dan krijg je het probleem, als het al 6, 8, 9 maanden aan het duren is, dat het baarmoederslijmvlies wel een beetje wordt veranderd, omwille van de hormonen die aanwezig zijn in het lichaam, maar nooit een keer kan opkuisen.
Maar dan zou je dus beter geen combinatiepil nemen, maar eerder zo'n progestinepil?
Wel, dan kan je ervoor kiezen, dan wordt er soms gewoon puur eenmalig een keer een kunstmatig hormoon toegediend om puur één keer een ovulatie te krijgen. En dan kan je die nadelige effecten al kwijt zijn. Als er dan toch voor anticonceptie wordt gekozen, kan je ervan uitgaan dat we eigenlijk liever een anticonceptie willen op basis van progestagenen.
Progestagenen, ja.
Zijnde de minipil of de spiraal. Maar daar is ook weer de misvatting. Dat is geen progesteron en dat doet niet wat ons natuurlijk progesteron doet. Dus dat is wel beter dan een combinatiepil, omdat je die oestrogeendominantie niet nog meer in de hand werkt. Bij een combinatiepil met kunstmatige oestrogenen werk je nog iets meer die oestrogeendominantie in de hand. Is er al onderliggend PCOS en is er al onderliggend een oestrogeendominantie, kan de pil het dus eigenlijk na verloop van tijd nog erger maken. Dan ga je minder hebben met die spiraal of met de minipil. Maar dan nog, als er onderliggend insulineresistentie of een schildklieraandoening of een tekenen van chronische stress zijn, met bijvoorbeeld een verhoogde prolactinewaarde die de kinderwens kunnen bemoeilijken, dan heb je dat liever aan te pakken op het moment dat je kinderwens nog niet actief is. En als we weten dat PCOS echt in verband wordt gebracht, dus het is in de literatuur gewoonweg bewezen dat al de mensen met PCOS gewoon gaan richting vervette lever, meer cholesterol, en dan vooral de slechte cholesterol, insulineresistentie, obesitas, cardiometabool syndroom, dus veel meer hartproblemen ook, ja, dan denk ik dat iedereen liever op 20, 30-jarige leeftijd zijn levensstijl omgooit, dan eigenlijk gewoon wacht totdat hij het ene pilletje na het ander voorgeschreven krijgt van de arts. Dus ik zet dan toch liever in op echter de oorzakelijke aanpak gaan kijken, kunnen we de insulineresistentie, de stress of de schildklier gaan aanpakken om zo het PCO-syndroom te kunnen omkeren. En als de vrouw, als het een beetje langer duurt en de vrouw heeft al 6, 7, 8 maanden geen menstruatie gehad, om in samenspraak met de gynaecoloog of de arts dan toch een keer de ovulatie te induceren met een kunstmatig kortstondig hormoontje.
Okay. Want inderdaad, in alles van wat wij hebben achter... In alles wat wij met Life Me willen zeggen, is het is nooit of-of. Het is gewoon en, het kan perfect samengaan. Het ene is niet achterhaald of zo. Het is gewoon als je zoveel mogelijk inzet, je hebt verschillende tools. Bij ene persoon gaat dat helpen, bij de andere persoon gaat dat net helpen.
Ja. Dus, en dat kan ook, hè, want het heeft ook heel veel klachten. Hè. Als we dan puur kijken naar de symptomen, een vrouw loopt niet graag rond met haarverlies, met heel dun hoofdhaar. Er zijn dan ook die tekenen zoals acne en dergelijke. En dan wordt er soms wel geopteerd om een anticonceptiemiddel op te starten omwille van die symptomen. En daar ben ik het zeker volledig mee eens. Maar je kan dan inderdaad ondertussen
ook al,
toch oorzakelijk te werk gaan.
Oké. Als ik dat intikte op PubMed, dan kwam ik heel snel terecht met metformine en inositol. Mm-hmm. Hoe zit dat daar net mee? Is dat dan ook iets dat je erbij kunt nemen?
Ja, dan gaat men er al vanuit dat het gaat over de PCOS die veroorzaakt wordt door insulineresistentie.
Ja.
De oplossing, of hetgeen die nu vaak wordt aangeraden vanuit de reguliere geneeskunde bij insulineresistentie, is de metformine, die er eigenlijk voor zorgt dat glucose beter in de cel wordt opgenomen en dus niet te hoog in de bloedbaan blijft. En men ziet in de literatuur dat inositol, een natuurlijk supplement, dat eigenlijk ook doet. En even goed doet, zoals de metformine. Dus je kan dan eigenlijk ook gaan kiezen om inositol en dan vooral de combi mio-inositol en D-giro-inositol. Dat zijn twee verschillende soorten, maar je hebt ze beide nodig. Want de ene werkt meer op de insulineresistentie en de andere werkt meer op die LH-FSH-ratio van de hypofyse. Dus op eigenlijk een beetje die menstruatiestoornissen.
Oké. Ik heb nog iets dat goed is voor insulineresistentie of insulinesensitiviteit en dat is eigenlijk gewoon beweging.
Ja.
En,
spierbeweging, dus spieractiviteit zorgt er ook voor dat de glucose beter wordt opgenomen in de cel. Een supplement op basis van chroom kan dat ook doen. En voldoende slaap zorgt daar ook voor.
Okay.
Ja, dus er zijn meerdere mogelijkheden. Bewegen, gezond eten, zorgen dat er al niet te veel suiker in de bloedbaan zit. Dus vermijden van chronische stress, vermijden van veel eten of vaak eten. minder maaltijden per dag en dan gaan sporten. En vooral bewegen net na het eten. Hm. Om er van de eerste keer voor te zorgen dat de glucose die er is, onmiddellijk al wordt gebruikt.
Oké. Okay. Ja. Wat doe jij dan in de praktijk? Stel, iemand heeft deze podcast geluisterd, die komt bij u in de praktijk, ziet mij, laten we zeggen, alles van diagnose is al gesteld, zij heeft PCOS en ze heeft een kinderwens. Laten we zeggen, gewoon gestopt met de pil, hè. En daarom heeft ze dan gezien van, tja, het lukt niet meteen, PCOS.
Ja.
Wat zou jij dan doen? En laten we, want jij bent ook osteopaten, je kunt meteen ook, zeg maar wat jij doet in de praktijk.
Ja. Wel, dat deel ik op in twee luikjes. Enerzijds werk ik met mijn handen, dus osteopathisch. En dan gaan we oorzakelijk ook te werk. Is er een onderliggend schildklierprobleem? Is er een onderliggend bijnierprobleem? Kunnen we eigenlijk als osteopaat ook die zaken gaan optimaliseren? Dus want osteopathie steunt een beetje op het optimaliseren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Mm. Waardoor dat als iemand komt met PCOS en dus eigenlijk een hele cascade reactie heeft op verschillende hormonen of in de spijsvertering of op het metabolisme, kunnen we dus eigenlijk die persoon in het algemeen gaan onderzoeken en bekijken waar loopt het eigenlijk ook fout mechanisch gezien. En dan kunnen we ervoor kiezen om ervoor te zorgen dat het weefsel die het meest is aangedaan, de doorbloeding te optimaliseren, de bezenuwing te controleren en zien waar zit het misschien een beetje geïrriteerd of ingekneld. En om de mobiliteit van dat orgaan ook voldoende te optimaliseren. Dus denk bijvoorbeeld aan schildklier, die mogelijk zijn achterliggende reden is. Ja, als er heel veel spanning in de halsspieren zitten of in de nekspieren, dan ga je dat gaan aanpakken en dan kun je ervoor zorgen dat de schildklier beter doorbloed is, beter beweeglijk is en dan ook effectief beter werkt.
En dat heeft langs de andere kant ook, als je zeker aan deze los... Dat kun je dat niet zien. Als je de voorste
fascia of spieren...
Fascia van de hals losmaakt, heeft dat ook een impact op je autonoom systeem. En klopt. Heeft ook eigenlijk onrechtstreeks een invloed of rechtstreeks een invloed op je schildklier.
Ja, en op de stress ook. Ja. Dus eigenlijk de meeste mensen, je hebt nooit PCOS puur op basis van één oorzaak. Mm. Dat is misschien wel zo gestart, maar ondertussen heb je die hele cascade reactie. En als osteopaat kunnen we dus overal een beetje gaan werken en overal een beetje gaan optimaliseren. En de grootste focus ligt op de dominante factor, bijvoorbeeld die schildklier, bijvoorbeeld de pancreas die dan de insuline aanmaak voorziet. Dus denk maar bijvoorbeeld aan een middenrif die volledig gespannen staat. Mm. Dan kunnen we dat letterlijk gaan losmaken en die pancreas ook weer meer ruimte gaan geven. Zorgen dat die beter doorbloed is. Maar we werken eigenlijk van de eerste keer ook op de stress. Want hoe minder spanning in het lichaam fysiek zit, hoe minder fysieke stress er ook al is en hoe minder hard die bijnier zal moeten werken. Mm. Dus we zetten eigenlijk ook van de eerste keer een cascadereactie in gang door daar osteopathisch op te werken. En in een tweede instantie ga ik in de praktijk dan ook voornamelijk gaan toespitsen op levensstijl. Dus dan is dan voornamelijk gaan vragen hoe eet je, wanneer eet je, wat eet je. Eet je onder stress, eet je tussen het werk door. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat je alternatieven aangeboden krijgt. Dus ik ga nooit gaan zeggen, dit en dit en dit mag je niet meer eten. Maar ik ga dan meer gaan zeggen, eet dit en dit en dit in de plaats. Omdat dat veel gemakkelijker is om vol te houden. Een beetje gaan sturen in het sporten. Eventueel doorverwijzen naar een personal trainer of een kini. Want er zijn kinesitherapeuten en personal trainers die zich ook meer en meer toespitsen op PCOS of op vrouwen. Gezondheid of leven, sporten volgens de menstruatiecyclus. En dan ook eigenlijk het luikje slaap en stress ook gaan aanpakken. Dus dan vooral adviezen geven, supplementen aanraden, het bloedbeeld bekijken, oorzakelijk te werk. En dan de osteopathie als hulpmiddel gebruiken om er al een duwtje in de rug te geven.
Oké, welke supplementen zou je dan aanraden?
Het gaat om een insulineresistentie. Dan is een supplement op basis van chroom of op basis van inositol zeer belangrijk. Als we kijken naar de menstruatiecyclus, om die te normaliseren, hebben we heel vaak zink of toch voldoende zink en selenium nodig. Maar dan eigenlijk ook vitamine D, vitamine C, vitamine B. En dan de omega-3 vetzuren zijn ook zeer belangrijk. Mm. En dat is ook weer in het kader van cortisol. Als we weten dat al onze geslachtshormonen, oestrogeen, progesteron, testosteron, gemaakt worden uit vetten, dan moeten we zorgen dat we eigenlijk voldoende van de goede cholesterol hebben om die hormonen ook gemakkelijker aan te maken.
Ja, oké. Ashwagandha, gebruik je dat in de praktijk?
Ashwagandha, dan voornamelijk als stress of chronische stress de onderliggende reden is, of ook goed voor de schildklier, als de schildklier te traag werkt. Dus dan kan ashwagandha ook ingezet worden. Maar daar is het altijd een beetje kijken ook naar de mentale component. Hebben we iemand, want dan heb je een tegenhanger, makka.
Ja.
Die eigenlijk ook een heel belangrijke kan zijn. En dan is het een beetje kijken, welk type zit hier voor mij? Is het iemand die net de rust nodig heeft? Dan gaan we meer naar de ashwagandha toe leunen. Is het iemand die een beetje meer opgepept moet worden en wat meer moet beginnen bewegen? Ga je sneller kiezen voor de makka. En het voordeel van makka is dat het ook helpt om oestrogenen af te breken. Dus dan heb je win-win.
Ja. Over die oestrogenen afbreken, ik denk dat we daar in de volgende podcast, want ook uitnodigen voor een andere podcast over endometriose, daar gaan we het zeker nog over hebben.
Ja.
Maar als je het hebt over voedingsadvies, kan je al iets zeggen over die darmmicrobiome, want je hebt dat al een paar keer aangehaald.
Ja.
Waarom, ik denk dat, mensen kunnen ook luisteren naar voorgaande podcast over waarom dat belangrijk is, maar waarom is dat voor vrouwengezondheid eigenlijk belangrijk?
Ja. Wel, twee luikjes, het microbioom op zich, dus het bacterieel evenwicht in de darmen, is een beetje het spiegelbeeld of de spiegel van de vaginale flora, dus van de bacteriën die in de vagina zitten, die we nodig hebben als vrouw naar immuniteit toe. Dus om bacteriën en dergelijke tegen te gaan en te vechten. Dus om geen blaasontstekingen of schimmelinfecties of dergelijke te krijgen. Maar meer en meer en meer komt er nu in de literatuur naar voren dat het microbioom heel belangrijk is in het detoxificeren van de oestrogenen. Dus hoe meer bacteriën van een bepaald onderdeel dat we hebben, hoe beter dat we de oestrogenen gaan deactiveren. Hebben we er te veel van een verkeerd soort, dan gaan we de inactieve oestrogeen terug activeren. Dus het microbioom is daar eigenlijk een zeer belangrijke factor in.
Ja.
Los van de insulineresistentie, die daar ook weer mee gemoeid is, en de stress. Ja.
Dat is een goede cliffhanger voor de volgende podcast dan.
Ja.
Zijn er nog andere dingen dat je doet? Bijvoorbeeld, naar welke termijn moet ik kijken vanaf de dag 1 dat ik mijn PCOS dan ga aanpakken? En gesteld dat ik het ook effectief goed wil doen en goed ga aanpakken. Want in de literatuur staat wel dat je er niet van af bent, maar langs de andere kant wel dat je er perfect mee kunt leven. En ik wil uiteindelijk bekomen met naar de fertiliteit en naar de kinderwens toe.
Ja. Wel, het is PCOS, er wordt gesteld dat zit eigenlijk in u. Dus je hebt het via de genen doorgekregen, je hebt het en je zit ermee. Maar het is niet omdat het genetisch bepaald is, dat het ook tot uiting moet komen. En je kan dus effectief de aanleg ervoor blijven hebben, maar je kan het syndroom werkelijk volledig wel omkeren. Dus dat je eigenlijk echt een volledig normale cyclus hebt. Vanaf dag 1 dat iemand met PCOS zit, dan moet je op zijn minst al rekenen op 3 maanden. Alles wat je nu doet vandaag als vrouw voor je gezondheid, heeft impact op jouw follikel van vandaag. Maar een follikel, dus vanuit de eierstok, rijpt 100 dagen.
Ja.
En dat is 3 maanden. Dus als jij nu start met een supplement zink, om bijvoorbeeld impact te hebben op, dan moet je al 3 maanden lang verder rekenen vooraleer dat je dat effectief ook het resultaat van zal zien in jouw menstruatiecyclus. Dus 3 maanden is het absolute minimum. Maar meestal tussen de 6 maanden en 1 jaar moet je rekenen om, als je zegt, ik heb PCOS en ik wil ten volle optimaal inzetten op een kinderwens, raad ik eigenlijk aan om toch op zijn minst 6 maanden al voldoende levensstijlvoedingsadviezen oorzakelijk te werk te gaan, alvorens je actief aan de kinderwens begint.
Ja.
En dat heeft niet alleen te maken met het zwanger kunnen worden, maar eigenlijk ook met de impact op de foetus. Want je kan eigenlijk op die manier ook die ketting doorbreken dat de foetus, of nu een meisje of een jongetje wordt, die PCOS aanleg heeft. Als je als vrouw, voordat je zwanger bent, er al voldoende op inzet, is er veel minder kans dat prutske het ook zou hebben.
Ja, oké.
Want er bestaat, je zei dat daar straks, moest ik een vrouw zijn, maar er bestaat een male vorm van PCOS.
Ja.
Dus niet enkel vrouwen lijden eronder.
Kan je dat even uitleggen? Want ik begrijp dat niet goed.
Ja, dat heeft dan eigenlijk vooral te maken met de testosteron bij mannen. Je hebt de normale testosteron, de vrije testosteron. En dan heb je eigenlijk nog DHT, die een meer actieve vorm is van testosteron. En mannen kunnen dus in principe ook een disbalans creëren tussen die actieve vorm van testosteron en de normale vorm van testosteron. En als er een teveel of een overgewicht is van die DHT, dan spreekt men meer van het male type PCOS. Wat zich vooral uit in een laag libido, overgewicht, kaal, snel kaal worden. Maar verder heeft dat minder impact. Okay. Allee, effectief het metabolen wel, maar je hebt geen menstruatiecyclus, dus daar heeft het geen impact op.
Oké. Okay. Ja. Ja. Ik val bijna van mijn stoel. Ja, ook bij mijn voorzoektocht naar al die vrouwengezondheid en zo, kwam ik wel veel tegen, ook in mijn omgeving, dat er precies wel een soort stijgende infertiliteit is.
Ja.
Dat is sowieso ook een podcast op zich. En in het volgende seizoen plan ik al iemand om daarover uit te nodigen. Ook over effectief mannen-infertiliteit, mm-hmm. dat ook stijgend is. Maar ja, wat is uw take daar eigenlijk op?
Ja, wel, de fertiliteitsproblemen poppen nu als paddenstoelen uit de grond. En dat heeft enerzijds te maken met het feit dat we meer en meer in de maatschappij met hormoonverstoorders, dus hormoonverstorende stoffen, te maken krijgen. Maar anderzijds ook dat er meer en meer aandoeningen onderliggend aanwezig zijn. Dus we hebben veel meer welvaartziektes, wat effectief ook insulineresistentie en PCOS toe behoort. Mm. En hoe meer dat er dergelijke aandoeningen zijn, hoe meer dat die fertiliteit in het gedrang komt. Nu, in het kader van PCOS kan je fertiliteitsproblemen hebben. Enerzijds omdat je niet weet wanneer je moet vrijen, omdat je niet weet wanneer je ovuleert. Mm. Maar anderzijds omdat je dus zit met dat hele kluwen van een hormonale disbalans. De testosteron werkt de oestrogeen tegen. De oestrogeen staat mogelijk te hoog. Progesteron is te weinig aanwezig. Dus het baarmoederslijmvlies is te dun en van te weinig kwaliteit. Dus als je dan al zwanger raakt, heb je ook veel meer kans op miskramen. Omdat de innesteling moeilijker verloopt. Mm. Het gevolg van, of soms ook de oorzaak, met overgewicht, ziet men ook meer en meer dat het eigenlijk vooral het overgewicht is of de insulineresistentie die aan de fertiliteitsproblemen ligt ten oorzake, dan dat het meer puur door de PCOS is.
Ja, want in de guidelines van infertiliteit staat eigenlijk vaak als eerste gewoon 5-15% lichaamsgewicht afvallen.
Afvallen, ja. Dus ja, enerzijds, als je dan puur kijkt naar fertiliteitsproblemen, is afvallen een heel belangrijke, sportiever worden. Zodanig dat heeft een invloed op eicel- en zaadcelkwaliteit. Mm. Is het ook gaan kijken, zit er, want dat wordt te vaak te laat onderzocht, is er een onderliggende aandoening aanwezig? Er lopen vrouwen rond met PCOS zonder dat ze het weten, omdat ze de pil slikken. Dus, en dat is ook een dingetje. In die zin, we moeten stoppen met iedereen tussen de 14 en de 16 jaar gewoon los aan de anticonceptiepil te zetten. Acne, de pil. Pijnlijke menstruatie, de pil, haaruitval, de pil, het is allemaal de pil. En dan kom je eigenlijk in het straatje dat die vrouw 10 jaar later zegt, oké, nu ga ik voor een kinderwens. En dat ze dan pas geconfronteerd wordt met haar hormonale disbalans, terwijl dat die eigenlijk al op 14 jaar kon opgelost geweest zijn. Mm. Dus ik zou zeggen, op 14 jaar zit je met problemen, lost ze op en ga dan aan de pil omwille van het anticonceptiemiddel, maar niet omwille van, ik wil een probleem onderdrukken. En zo komen we tot meer en meer fertiliteitsstoornissen, inderdaad.
Oké. Okay. Kan je nog iets puur zeggen? Mensen die een kinderwens hebben, die hebben hun PCOS aangepakt.
Ja.
Vanaf dat ze het hebben aangepakt, hebben ze niet meer die innestelingproblemen.
Dus... Nee, klopt.
En, ja.
Vanaf dat, dus eigenlijk als je met PCOS kampt, en je neemt de oorzaak, en dus niet enkel de... Dus het probleem van PCOS is enerzijds het niet ovuleren, wat regulier soms wordt aangepakt door kunstmatige hormonale toediening te doen. Dat is dan in een fertiliteitstraject terechtkomen. Ja. Maar daarmee heb je nog niet de onderliggende aandoeningen aangepakt. Als je effectieve ovulatie regelmatig krijgt en ook onderliggend de aandoening aanpakt, dan heb je niet meer het probleem dat innestelling moeilijk is of dat een hormonale disbalans de zwangerschap kan, of de blijvende zwangerschap kan bemoeilijken. En heb je bijkomend nog het voordeel dat je ervoor zorgt dat de algemene gezondheid van je kindje verbetert. Mm. Want zwanger zijn met een onderliggende insulineresistentie of zwanger zijn met een onderliggende hormonale disbalans geeft eigenlijk jouw kindje al een startschot om ook een hormonale disbalans te hebben.
Ja. Misschien een lichtjes leidende vraag, maar zou het niet interessant zijn om voor het fertiliteitstraject of binnen dat fertiliteitstraject al iemand te hebben die op die hormonale disbalans speelt?
Zeker.
En dat kan eigenlijk ook perfect in de conventionele ziekenhuizen, toch?
Wat? Dat is mijn levensmissie.
Allee, dat is toch echt super raar dat... Want wat ik niet snap is, als we nu kijken puur van, oké, we gaan uit van een winstmodel. We willen die IVF is echt een miljardencompany geworden. Mm-hmm. Maar die verliezen daar toch ook geen geld aan om daar conventionele artsen ook bij in te steken in het project.
Tuurlijk, je gaat alleen maar de succesrate gaan verhogen. Ja. Want dat is wat op heden nog niet kan. Dus in de fertiliteitstrajecten kan men inzetten op iemand zwanger krijgen, maar men kan nog niet echt inzetten op eicel- en zaadcelkwaliteit en op innesteling. Dus daar is op heden nog geen wetenschap voor. En als je dat in PubMed intikt en de wetenschap rond gaat zoeken, kom je vooral uit op sporten, gezond eten, stress weghalen, de doorbloeding stimuleren. En dat zit allemaal binnen dat complementaire luikje.
Ja.
Dus het is absurd dat we eigenlijk bij fertiliteitsziekenhuizen nog geen luikje preventieve of integratieve levensstijlgeneeskunde hebben. Dat zou een enorme meerwaarde zijn. Ja.
Wat wil je zeker nog meegeven naar het einde van deze PCOS-aflevering toe? Veel voorkomende vragen. Waar kunnen mensen u vinden? Of waar kunnen mensen die niet in het Gentse wonen toch nog terecht? Bij wie moeten ze dan terechtkomen?
Ja. In eerste instantie, als er een vermoeden is van PCOS, wil ik al meegeven, neem het heft in eigen handen en zet door. Heb je het gevoel dat je bij een zorgverlener niet voldoende gehoord wordt, ga naar iemand anders. En als er dan mogelijk zelfs geen PCOS is, vraag wat dan wel de reden is van de klachten. En wees niet tevreden met puur horen, ga dan maar aan de pil als je dat zelf niet wil. Voor de vrouwen die niet een vermoeden hebben van PCOS, maar die wel een klein beetje bang geworden zijn, zal ik maar zeggen, omdat ze nu de podcast hebben beluisterd en effectief op 14 of 16-jarige leeftijd klachten hadden, zou ik zeggen, ga voor een natuurlijke cyclus. En hou die bij en track die. En ga gaan kijken wat die cyclus doet. Er zijn tegenwoordig heel veel hormoontherapeuten of hormooncoaches die effectief ook inzetten op die natuurlijke gezinsplanning of natuurlijke menstruatiecyclus. En dat vertelt ons eigenlijk zelfs meer dan een acuut bloedbeeld. Dus dat vrouwen daar meer en meer op kunnen inzetten. En vrouwen die hulp zoeken, die kunnen mij vinden in de praktijk Balance Gent. Of op mijn Instagram-pagina Women in Balance, waar ik al heel veel tips en adviezen en webinars en dergelijke deel. Ik werk ook met online consulten om soms mensen een beetje op weg te helpen. Maar dan heb je inderdaad ook, ze komen nu allemaal gelukkig naar boven op social media, maar hormooncoaches of ortomoleculair therapeuten die zich echt binnen de vrouwengezondheid specialiseren. En daar zijn er zeker in iedere provincie meerdere van te vinden. Dus daar naar op gaan googlen, Instagrammen en daar effectief op gaan zoeken. Want die kunnen soms meer betekenen of en plus iets betekenen bovenop de piste die de gynaecoloog of de endocrinoloog rondom PCOS meegeeft.
Kan ook perfect samenwerken natuurlijk.
Ja.
Ja. Boekentips?
Mijn eigen boek komt uit in november. Die effectief over hormonen en het hele stukje waar ik nu over heb gesproken zal gaan. Dus mensen die dat nog eens rustig opnieuw willen lezen en ook over het bloedbeeld en hoe je het moet interpreteren, komt allemaal uitgebreid in mijn boek aan bod. Mensen die op zoek zijn naar een boek die puur over de menstruatiecyclus gaat, dan kan ik Grip op je cyclus van Lara Bryden aanraden. Die vertelt heel rustig en ook met veel herhaling hoe je een menstruatiedagboek moet bijhouden en welke klachten op welke hormonale problemen kunnen wijzen.
Oké.
Ja.
Super interessant. We gaan sowieso zelf nog reclame maken voor je boek. En we gaan u ook uitnodigen op ons LiveMe-congres.
Ja,
ik hoop dat je al wist.
Ja.
Voilà, super bedankt voor uw tijd.
Met plezier.
Je weet echt zoveel en dat is echt, ik kan echt dagen met u blijven praten. Maar we gaan rustig afronden. Dus sowieso, dankjewel Lisa en Thijs. Dat was het dan voor deze aflevering. Ik hoop dat we jullie heel wat hebben bijgebracht over PCOS. En dat jullie misschien iemand in jullie omgeving die met PCOS of hormonale problemen kampt, kunnen inspireren. Bedankt voor het luisteren naar onze LiveMe podcast. En als je op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. Tot de volgende keer. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren.